De gezamenlijke kerkraden heten u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 24. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Kerkdiensten op Hemelsvaardag, donderdag 21 mei, in de dienst van 9:30, hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. En op zondag 24 mei in de ochtenddienst hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J. Domburg uit Aalst voor te gaan. Voorbeden. Op maandag 11 mei is overleden mevrouw Gijsbertje van Loon van Lopik in de leeftijd van 81 jaar. Zij woonde burgemeester de Kortstraat 2 te Bruchem. De begrafenis vindt aanstaande maandag 18 mei plaats na een rouwdienst hier in de kerk. Die aanvangt om 2:30. U kunt deze dienst live meeluisteren en meekijken. In verband met haar overlijden zingen we zo dadelijk een rouwpsalm. Bert van Ballengooien, Gratenbogen 23 te Gameren, kreeg afgelopen week een teleurstellende tussenuitslag van de scan. Er zijn weer uitzaaiingen gevonden van de tumor. Deze week volgen verdere gesprekken. Mededelingen, ambtsdragersverkiezing, beleidende leden van de gemeente Kerkwijk, Delwijn en Nederhemert worden er aan herinnerd om aanbevelingen in te dienen in de vacature van diaken. Deze aanbevelingen dient u schriftelijk en ondertekend uiterlijk 22 mei in te dienen bij de scriba of te bezorgen bij de pastorie. De kerkenraad vraagt u, ouderen en jongeren, om hier biddend in mee te denken. Op Hemelsvaartsdag zal er ook muziek ter bemoediging worden uitgezonden. Daarin zal ook speciaal voor de kinderen uitleg worden gegeven over de betekenis van Hemelvaartsdag. Aanvang zal zijn om 6:30. Collecten. Er zijn vandaag 2 collecten. De eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Wij vragen ook uw aandacht voor uw bijdrage aan de zending. Op de website vindt u de mogelijkheid om uw giften te doen. U kunt ook een bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie en de kerk. De voorzang in deze dienst is Psalm 61, vers 1. Wil, o God, mijn beden horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. De kerkraden wensen u allen een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeenten, afgelopen maandagavond stierf Gijsje van Loon van Lopik. Jaren geleden al was ze zeer ernstig ziek, werd een heel aantal keren geopereerd en knapte tegen alle verwachting in op. Een wonder, zo hebben ze dat toen samen ervaren. Vorig jaar zomer was ze ook zeer ernstig ziek. Dan was ik bij haar in het ziekenhuis. Maar opnieuw mocht ze opknappen tot vreugde van haar man Hans. Nu stierf ze. Nog maar 4 maanden na het overlijden van haar man. Morgen moeten we haar begraven. Als rouwpsalm stel ik vanmorgen voor psalm 27, vers 6 en 7. Vers 6 is misschien niet zo'n gebruikelijke psalm om als rouwpsalm te zingen, maar die stel ik voor om als gemeente biddend rondom Ria en Arja heen te staan en te zingen als je zo kort in een paar maanden tijd en vader en moeder kwijtraakt. Samen te zingen, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Zo mogen we als gemeente ook om hen samen heen staan en zingen dan ook, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Ja, zonder God was ik vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere. Psalm 27, vers 6 en 7. Jongens en meisjes, ben je wel eens van huis weggelopen? Dat gebeurt wel eens. Dat een jongen of een meisje zijn zin niet krijgt en zo boos is dat hij wegloopt. En dan roept vader er nog heel hard achteraan, kom terug! Maar het kind luistert niet. Soms lees je het ook wel eens op Facebook dat een moeder schrijft, als je dit leest, kom alsjeblieft terug. Waarom zouden die vader en die moeder dat zeggen? Kom terug! Dat ze boos zijn? Ja, ook. Maar vooral omdat ze van hun kind houden en omdat ze hun kind niet kwijt willen. Vanmorgen gaat het in de preek daar ook over. Kom terug. En dan zegt Heere God het. Bekeer je. Dat is eigenlijk hetzelfde. Kom terug. Waarom zegt de Heere dat? Omdat hij boos is? Ja, ook. Vanwege onze zonde, jawel. Maar vooral omdat hij ons lief heeft, omdat hij ons terug wil hebben bij hem. Dan gaan we naar de wet van de Heere luisteren. En bij al die 10 geboden denken we na, is er misschien iets dat we terug moeten gaan, waar we ons van moeten bekeren. Na ieder gebod klinkt, kom terug. En daarna zingen we van de liefde van God. Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Kom terug. Psalm 86, vers 3. Horen we nu samen de heilige wet van God. Toen sprak God, en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft gehouden, de straf op de overtreding ervan heeft gedragen en de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij, kom terug. Heb de Heere uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, van u mochten we zingen dat u door goedheid wordt aangedreven. En dat u mild bent in schuld vergeven. Gaarne vergevend, zoals het eigenlijk in deze psalm staat. En dat geeft ons vrijmoedigheid om als gemeente uw naam aan te roepen. Ook nu we uw wet hebben gehoord. 10 keer. Kom terug. En we zagen terug op ons leven van de afgelopen week. En misschien wel veel langer. O God, hier zijn we. En wanneer we voor uw aangezicht komen, hebben we dat te doen. In schuldbelijdenis. Wij hebben gezondigd. En als we daar geen oog voor hebben, Heere, open onze ogen. En we danken u dat we mogen weten dat u gaarne vergevend bent. Voor een ieder die in u gelooft en zich bekeert. En we bidden, Heere, of u vanmorgen bekerend wil werken. Hartvernieuwend wil werken. Wil trekken met liefde. Heere, geef dat uw stem binnenkomt door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Geef dat u die naar uw woord spreekt, dat hij wegvalt. En dat we de Heer Jezus zien vanmorgen. Straks lezen we samen uw woord. Hoe Lucas het opschrijft, toen opende hij hun verstand zodat ze de schriften begrijpen. Zou u dat willen doen, Heere? Door uw Heilige Geest. En ons zo een rijk gezegende dienst geven, waar de duivel geen plaats heeft. Maar dat het goed mag zijn. Thuis en hier. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente van morgen en volgende week zondag lezen we samen uit het Evangelie naar Lucas. De schriftlezing, als de Heer het geeft, ook volgende week, is het laatste gedeelte uit het Lucas-evangelie. We lezen vanaf vers 36 tot het einde. Lucas 24, vanaf vers 36. Horen we samen het woord van God. En toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen: waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen: hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraat. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken gepredikt, bekering, onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijf u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En hij leidde hen naar buiten, tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. Het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de verkondiging deze morgen is vers 47. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Boven de preek heb ik geschreven: kom terug, de blijde boodschap over bekering en vergeving van zonden. Ter voorbereiding gaan we samen zingen. Over iemand die blij was vanwege die bekering en vergeving van zonden. Psalm 51, vers 7, David. Dan zal ik elk die het heilspolbijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren. Psalm 51, vers 7 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. En voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heer en zijn dienst. Ik heb geen tip gekregen van de diakenen of van de kerkrentmeesters, maar je vergeet het wel heel makkelijk, je gave te geven. Goed om het nu of later deze week te doen. Psalm 51, vers 7. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Kom terug, de blijde boodschap van bekering en vergeving van zonden. Onze amen op de verkondiging is Psalm 130, vers 2. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Psalm 130, vers 2. Gemeente, ik las ergens dat er in Nederland 44 vrouwen zijn die met hun voornaam Corona heten. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Want als ze zich nu ergens voorstellen, zonder hand natuurlijk, ja, dan roept die naam iets heel anders op dan in december. Het gevoel dat we bij een woord hebben, ja, dat kan door de tijd heen wel veranderen. Soms ineens, of heel langzaam door de jaren heen. Het gaat vanmorgen over bekering. Dat is ook een woordje met een diepe gevoelswaarde. En zou kunnen dat ons gevoel bij dat woordje door de jaren heen veranderd is. Ik merk dat het woordje bekeren en bekering, als we samen in gesprek zijn, allerlei verschillende gedachten oproept in onze gemeente. En ik denk dat wel voor alle christenen geldt. In mijn vorige werk kwam ik heel wat christenen tegen die ook bij andere kerken hoorden. Het is mooi als je dan met elkaar een goede band hebt, zodat je elkaar zo ook eens wat kunt bevragen. Open in gesprek kunt zijn, daar kun je zelf ook weer van leren. En ik herinner me dat iemand me vroeg, joh, waarom hebben jullie het toch zo vaak over bekering? En toen zei ik spontaan, want zo gaat dat als je wat met elkaar zit te praten, omdat de profeten, omdat Jezus het daar ook altijd over had. Toen thuis kwam ben ik dat wel na gaan kijken of dat eigenlijk wel waar was. Is dat wel zo? Gaat het in de Bijbel vaak over bekeer? En naar mijn volle overtuiging, ja. De Heer Jezus die begon er zijn rondwandeling op aarde mee. Lucas 5. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En hij sluit daar nu hier in onze tekst mee af. Maar wat is het nou eigenlijk, bekering? En nog dichterbij. Wat voor gevoel roept het bij ons op? Hebben we het gedaan? Doen we het? Als we daar samen over nadenken, dan doen we dat al biddend. Zoals het in vers 45 staat, of de Heer ook ons verstand opent. En het is al meteen veelzeggend dat de Heer Jezus bekering en vergeving van zonde in één adem noemt. Dat hoort kennelijk bij elkaar. Je kunt niet preken en nadenken over bekering zonder dat het ook over vergeving van zonde gaat. En andersom. Het is vanmorgen dan ook geen lezing over bekering, een soort beschouwing. Nee, het is vanmorgen verkondiging van het heilige evangelie. Het gaat niet over bekering, maar ik roep u ertoe op. En ik bied het u aan, in opdracht van mijn zender, kom terug. Een appel op ons hart. Laten we maar bij het begin van onze tekst beginnen, want er vallen al meteen twee dingen op. Daar staat het woordje zijn en het woordje moet. Het woordje zijn. De Heer Jezus zegt niet in mijn naam, maar in zijn naam. Waarom doet hij dat? Want als hij het over zichzelf had, deed hij dat meestal op een andere manier. Nou, dat komt, en dan moeten we even terugkijken, omdat de Heer Jezus eigenlijk citeert uit het Oude Testament. Hij legt uit, hij opent het verstand, maakt duidelijk dat het Oude Testament het altijd over hem had. Dus eigenlijk citeert hij nog uit het Oude Testament. En dat woordje moet, dat heeft daar ook mee te maken. Het staat er in onze herziene Statenvertaling nog een keer schuingedrukt bij om duidelijk te maken dat het nog steeds over dat moeten gaat wat in vers 46 stond. En zo moest de Christus lijden. Ook dat komt op uit het Oude Testament. Natuurlijk zoek je dan bij de voorbereiding ook naar welke tekst de Heer Jezus hier eigenlijk citeert. En eerlijk gezegd is dat niet zo makkelijk, omdat je die verwijzing niet letterlijk in één tekst tegenkomt. Wat van belang is om erop te letten dat de Heer Jezus hier zijn discipelen, dat hij hun verstand opent als het gaat over alle volken. De heidenwereld komt in beeld. Daar hadden ze helemaal de focus niet op. En met wat de Heer Jezus hier over die heidenwereld uit het Oude Testament zegt, met een aantal teksten die hij daar wat samenvoegt, ja, daar gaat er eigenlijk letterlijk een wereld voor hen open. De heidenen komen in beeld. En de Heer Jezus zegt als het ware, je moet je Bijbel, je moet je Oude Testament meenemen om de heidenwereld duidelijk te maken wie ik ben. Dat heeft Petrus in zijn oren geknoopt, want op de Pinksterdag zegt hij dat ook. Maar dit is wat gesproken is, en dan gaat ook hij het Oude Testament citeren. Eigenlijk is dat precies wat een dominee mag doen, die mag het woord openen en uitleggen om zo de Heer Jezus op te laten lichten. Onder alle volken. Ik weet niet of de discipelen toen al meteen begrepen, maar als ze het begrepen hebben, dan moeten ze haast van hun stoel gerold zijn. Wat hier voor een perspectief opengaat. En trouwens, wat gaat er voor ons een perspectief open hier? Want die heidenen zijn wij in de bommelen waard. Er is een God die onze bekering op het oog heeft. Die niet wil dat wij verloren gaan, maar die op ons hart uit is. Kom terug! En dan toch maar die teksten waar de Heer Jezus naar lijkt te verwijzen. Hij lijkt wel terug te grijpen op Jesaja 42 vers 6. Daar staat, ik, de Heere, heb u, de Messias, geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen, ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot het een licht voor de heidenvolken. En in Jesaja 49, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om u te richten op de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En daar zijn wij hier. hebben de Joden een streepje voor. Omdat er hier staat, omdat er Jezus zegt te beginnen bij Jeruzalem. Ja. Moet je ook even op je in laten werken. Wat een liefde en een trouw van God dat de discipelen moeten beginnen in Jeruzalem. Nota bene, de stad die Jezus aan het kruis gehangen heeft. Wat spreekt daar een liefde en een trouw uit? Deze stad mag als eerste die door de geest gedreven prediking horen. Want dat staat er, gepredikt. Dat betekent als een heraut geproclameerd. Verkondigd. Een zegen dat Israël ons voorgaat. Moeten we altijd vasthouden. Onze oudste broeder. Tegelijkertijd was het voor hen wel confronterend. Zij moeten dus ook horen van bekering. Omdat ze de Jezus hadden verworpen. En daarom moeten ze als eerste de boodschap van boete horen, zei iemand. En meteen de woorden van amnestie in zijn naam gepredikt. Intussen is het wel opvallend hè, dat de Heer Jezus dit nu de kern van het evangelie benoemt. Bekering en vergeving van zonde. Ik weet niet wat u een goede dominee vindt. Maar kennelijk vindt de Heer Jezus een goede dominee, een dominee die het vaak heeft over bekering en vergeving van zonde. Dat is de kernboodschap waarmee hij zijn discipelen op pad stuurt. En dat roept bij ons wel allerlei gevoelens en reacties op. De eerste reactie is eigenlijk vooral een vraag. Mensen zeggen, ja, dat zal waar zijn wat u zegt. Maar dat is dan toch vooral een evangelisatiecampagne. Daar moet opgeroepen worden tot bekering, tot een goede keus. Maar daarna hoeft het toch niet iedere keer over bekering en vergeving van zonde te gaan. Nou, dat is wel een goede vraag natuurlijk. Een tweede reactie, die hoor ik ook wel. Ja, dit vind ik eigenlijk niet fijn, dat het altijd maar gaat over bekering en over zonde en genade. Daar weet ik nu eigenlijk wel. Ja, gemeente, dat vind ik ook. Ik vind het ook irritant. Want de boodschap van bekering die gaat recht tegen mij in. En ik wil niet dat het over mijn zonde gaat, dat ik onrustig gemaakt word, dat ik dingen anders zou moeten doen, dat ik terug moet komen. Dat stoort mij. Als ik heel eerlijk ben, ik wil er best over preken, dat gaat nog wel. Maar om dat nou in je leven echt handen en voeten te geven, te gehoorzamen, daar zit bij mij heel veel in de weg. Vroeger zat er op brievenbussen nog wel eens een sticker. Je kunt ze voor 1,95 nog steeds kopen op internet, zag ik. Aan de deur wordt niet gekocht en bekeerd zijn we ook al. Dat laatste was natuurlijk een sneer richting de Jehovah-getuigen. Maar eerlijk gezegd, die sticker, dat zijn wij ten voeten uit. Ik bepaal mijn leven zelf wel. Van onszelf houden we niet van bekering. Ik heb de afgelopen weken best veel ouderen even aan de deur gesproken. Dat was fijn, heerlijk. En meerdere keren kwam aan de orde, wat heeft het de wereld nu eigenlijk te zeggen? Wat doet de wereld er eigenlijk mee met corona? Dat is een goede vraag, maar Eigenlijk moet hij nog wat dichterbij. Wat doe ik eigenlijk met de sprake Gods? Of ebt het alweer een beetje weg? En dan dat andere punt over die evangelisatiecampagne. Ja, ik denk dat we dan het woordje bekering nog niet helemaal begrijpen. Want Abraham, die geloofsgehoorzame, die moest op een wat later moment in zijn leven weer bekeerd worden van zijn gebrek aan vertrouwen op God, toen hij met een halve leugen zijn vrouw zijn zus had genoemd. En David, we hebben er net van gezongen, die al heel lang een kind van God was, met de goede herder leefde, die moest later weer bekeerd worden van zijn overspel. En Petrus, die al jarenlang zijn meester vurig lief had, die moest na 3 jaar bekeerd worden van zijn verloochening. En de Heer Jezus zegt tegen de gemeente van Laodicea dat ze zich moeten bekeren. Wie van ons kan er zeggen afbekeerd te zijn? Ook als je mag leven vanuit het kindschap van God, als je mag weten geborgen te zijn in de Heer Jezus. Ga in mijn naam bekering en vergeving van zonde preken. Daar zit eigenlijk geen mens op te wachten. Daar moet je voor ingewonnen worden. En het mooie is, in vers 49, daar zegt God dat er ook nog bij. Daar zegt de Heer Jezus het erbij. Ik zal ervoor zorgen dat de mensen ingewonnen worden. Ik zal de geest geven, zodat jullie deze boodschap eerlijk en met alle liefde gaan verkondigen door mijn geest. En ik zal door die geest ervoor zorgen dat mensen ervoor ingewonnen worden. Ze mogen die opdracht gelukkig onder de zegenende handen van God uit gaan voeren. En hoe wordt dat onmogelijke dan mogelijk, dat mensen dit woord lief krijgen? Nou, dat onze ogen opengaan, dat deze woorden van bekering en vergeving van zonde, dat een goede boodschap is. En daarvoor moeten we iets meer kijken naar dat woordje bekering. Wat is daar nou eigenlijk liefdevol aan? Gemeente, alles. Uit die oproep tot bekering spreekt zoveel liefde. God zegt, mensenkind, je bent mijn schepsel. Ik heb je gemaakt. Ja, jij bent weggegaan. En jij hebt onze relatie verstoord en verbroken, zodat er zoveel scheef zit tussen ons. Maar zegt God dan, dat kan ik niet hebben. En dat wil ik niet, ik wil je terug. Ten koste van alles. Ten koste van mijn zoon wil ik je terug. Zie je wat je gedaan hebt, mensenkind? Je hebt het verkeerde gekozen, je hebt mij de rug toegekeerd. Je hebt verwijdering gemaakt. Maar heb je spijt, heb je berouw? Er is een weg terug. Er is bekering mogelijk. Omwille van mijn zoon. En daarom wil ik niets liever dat je terugkomt. En ik wil je aan mijn hart drukken. Is dat een liefdeswoord of niet? Als tegen Jezus en zijn discipelen de opdracht geeft om over bekering te preken, dan hoor je daarin het vaderhart van God kloppen. Dat hij alles wat er tussen hem en ons in staat uit de weg wil ruimen. Dat is nou bekering. Dat die relatie hersteld wordt. En dat wil die geven. Dat wordt u verkondigd. En dat kan die geven. Door zijn geest. Wat moet je nog meer? Kom terug. En het is niet voor niets gekoppeld aan het woordje vergeving. We voelen wel aan dat dat relatieherstel alles te maken heeft met zondevergeving. In sommige Griekse handschriften staat het net even anders als in onze vertaling. En ik denk dat je het ook wel zo kunt zien. Daar staat niet bekering en vergeving van zonde, maar daar staat bekering tot vergeving van zonde. Daar is alles op gericht. God is erop gericht om die zonde uit de weg te ruimen. Om alles wat ertussen staat, tussen hem en ons, te vergeven, weg te nemen. En die zonde, ja, dat is nu precies wat het leven met God in de weg staat. Vergelijk het maar met overspel. Stel je voor, een man gaat in het geheim al heel lang vreemd. Hij zit op zijn werk. Zijn vrouw belt. En ze zegt 3 woorden. Ik weet alles. Slaat in als een bom. Die man begrijpt, betrapt. Door de mand gevallen. Maar voordat ze ophangt, zegt ze nog 1 zinnetje. Als je spijt hebt, mag je terugkomen. Wil ik je alles vergeven. Zou u dat zeggen? God wel. Kom terug. En daar zijn er in theorie zijn er 3 opties. Die man volhardt in zijn overspel en komt nooit meer thuis. Die man doet net of er geen telefoontje geweest is en gaat gewoon naar huis. En doet alsof er niks aan de hand is. Of die man gaat naar huis, die breekt met die ander, biecht zijn vrouw alles op, vraagt vergeving en is de rest van zijn leven met hartelijke liefde aan zijn vrouw toegewijd. En dan voelen we wel aan, die tweede optie die kan niet. Het is 1 van 2. Of hij volhardt in zijn kwaad, of hij keert met berouw terug. En die vrouw die staat met open armen, je kunt niet geloven, die staat met open armen te wachten. God staat met open armen te wachten. In mijn naam moet gepredikt worden, bekering. En vergeving van zon. Weet u een mooier woordje, een heerlijker woordje dan het woordje bekering. Iemand zegt amen. Hier mocht ik uit leren leven. Dit is de redding van mijn leven. Maar wat betekent dat woordje bekering nu dan nog in mijn leven? Nou, dan moeten we even naar het Grieks kijken. Het woordje bekering, wat hier met bekering is vertaald, dat heeft in zichzelf vooral het woordje berouw. Tot inkeer komen, zelfreflectie. En weet je, daar kun je ook weer vergelijken met een huwelijksrelatie. Er hoeft echt geen derde in het spel te zijn. Of er kan zomaar wat verstorend zijn. Iets wat tussen man en vrouw in komt te staan. En dat moet zo snel mogelijk uit de weg geruimd worden. Dat je moet zeggen, ik zat fout. Dat komt ons maar moeilijk uit de mond, mij in ieder geval wel. Maar dat is wel helend en zuiverend in een relatie. Want die zelfreflectie die is nodig om tot gedragsverandering te komen. Soms heb je daar de confrontatie door de ander mee nodig. Kijk, die ander die zou je ook kunnen laten gaan als je verkeerd bezig bent. Maar uit liefde begint die ander erover. Kijk, dat is nou bekering, berouw. Dat je je leven met God overziet en nadenkt over wat schuift ertussen. Wat laat ik ertussen schuiven? Dat moet uit de weg. Bekering. Daarvoor heb ik vergeving nodig, iedere dag weer. Kijk, en dan koesteren we die boodschap van bekering, omdat die nodig is om ons vrucht te laten dragen tot eer van God. Hoe meer bekering, hoe meer vrucht. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Wat heb ik daar telkens bekering voor nodig? U niet? Om deze vrucht te dragen. Kijk, en dan begrijp ik dat dat woordje in de Bijbel, hoe confronterend ook, een woord is dat blijdschap geeft. Dat het een heilzaam medicijn is. En dan begrijp ik ineens ook dat Mozes in Deuteronomium 30, als hij zijn afscheid predikt, dat hij dit woordje inbrengt als een belofte. Het zal u gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God. Dat is een belofte. En zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Bekering als een belofte. En dan snap ik ook Jesaja. Jeremia, die van bekering ook een gebed maakt. Klaagliederen 5. Heere, bekeer ons tot u. Dan zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van oud, omdat die bekering weer terugbrengt bij het vaderhart van God. Iemand zegt, dank u wel dominee voor dit gezichtspunt, dat bekering dus zo'n blij woord is, omdat het de liefde van God vertolkt. Maar ik word er altijd zo bang en zo onzeker van. Is dat wel voor mij? Ben ik wel bekeerd? En ben ik wel goed genoeg? Hoor dan nog één keer wat de Heer Jezus zei. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaren. Bent u een zondaar? Dan wordt u geroepen door de blijde klank van het evangelie. Kom terug. In naam van mijn zender mag ik dat verkondigen. Hij brengt alles mee door zijn geest. Zelfs bekering. Nu alleen maar amen zeggen. En achter de Heer Jezus aan. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heren, wij danken u dat u alles weet en toch tegen ons zegt: kom terug. Heren, u danken we als dat ervan komen mocht. Als we mochten leren leven van de vergeving van onze zonden. En uw reddende genade, als het geheim, het wonder van ons leven mochten leren kennen. Geef dat dit woord een aanmoediging mag zijn om zo dicht bij u te leven dat er niets tussen komt. En een vermaning om alles uit de weg te ruimen wat dit verstoort. We bidden, Heren, ook. Als dat woord bekering moeilijk ligt in ons leven. Als we het niet willen, als we er een hekel aan hebben. Of als we ermee worstelen, als het een drempel voor ons is. O God, geef dan dat de liefde die vanuit het woord van de Heer Jezus en zijn offer aan het kruis spreekt. Dat die liefde ons vanuit dit woord overweldigt. Zodat we terugkomen en nooit meer weg willen. En geef ons, Heren, die liefde uit te stralen, die liefde van u. Dat uw woord gelukkend voort mag gaan, ook in het midden van onze gemeente. Zegen daartoe ons als kerkraden, predikanten. Wilt u de vacature in Kerkwijk der Wijnen Nederhemert in uw genadige voorziening ook vervullen? Zeg aan al het werk dat in uw koninkrijk gebeurt, onder Jood, beginnend van Jeruzalem, uw eerste liefde, uw oogappel, geef dat het tot vervulling mag komen van uw belofte dat heel Israël zalig zal worden. Geef dat dit woord ook gelukkend voort mag gaan in de Bommelerwaard. Ook als op de achtergrond het Daba-werk opgestart wordt voor de camping in Aalst. Geef nieuwe mensen die betrokken mogen zijn. En geef u zegen over dat werk. Om iets van uw liefde en genade uit te stralen in deze donkere wereld. We bidden voor elkaar in alle vreugde en zorg en verdriet. Heel bijzonder vragen wij van u. Wilt u uw beschermende vleugels rondom Ria en Aria van Loon slaan? Nu we hier morgen weer samen zijn. Slechts met een klein gezelschap, ook dat nog. Binnen 4 maanden opnieuw naar de begraafplaats moeten. Heere, ontferm u over hen beiden, nu vader en moeder er niet meer zijn. Wees u hun schutsheer en behoeder. Dank, Heere, voor alles wat ze ook mochten doen voor hun beide ouders in de afgelopen maanden. Ontferm u over hen en alle andere rouwdragenden. We bidden voor elkaar in ziekte en zorg. Juist als dat in deze tijd extra eenzaamheid geeft. Nu het allemaal langer duurt. In slot, in de andere verzorgingshuizen. Heren, ontferm u. Over allen die eenzaam zijn, die het moeilijk hebben in deze omstandigheden. We bidden om uw genade voor Bert en voor Hanni. Nu er opnieuw zo'n moeilijke uitslag kwam. De ziekte doorgaat. O God, houdt u ze vast. Geef u genade. Wijsheid aan de artsen. En vertrouwen en genade van u. Wetend dat we in uw hand zijn. Dat u ons draagt. Als de goede herder, ook door het dal, door de diepte heen. We bidden, Heere, voor ons land, onze regering, ons koningshuis. We danken u met onze koningin Maxima, die jarig mag zijn. Zegent u haar in het nieuwe levensjaar. Geef dat ze samen als gezin mogen leven vanuit de blijde boodschap van bekering en vergeving van zonden. En geeft u hen wijsheid voor de taak waartoe u hen geroepen heeft. Zegen en ieder in ons land die te maken heeft met corona. Als slachtoffer, als nabestaande. Maar ook die zich inzet om deze ziekte in te dammen. Dank u, Heere, voor de lichtpuntjes die er zijn, maar het duurt zo lang. We verlangen erna om elkaar weer te ontmoeten, om weer samen in uw huis te zijn. Wilt u het geven, Heere? En doe zo uw koninkrijk komen. Dit woord gelukkend voortgaan. Tot de dag dat u terugkomt. En we afbekeerd zijn. Voor altijd. Zonder zonde. U mogen groot maken. Tot in der eeuwigheid. Daar bidden we om en daar danken we u voor. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, de psalmen die gaan over bekering en vergeving, die dienen zich aan. Ik heb maar gekozen voor psalm 103 vers 2. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103 vers 2.
Thank you.
Gemeente, een hartelijke groet van ons vanuit de kerk. We zien er steeds meer naar uit om elkaar weer te ontmoeten. Buiten de kerk, maar vooral ook zondags. Ik kreeg een prachtige kleurplaat van Nanda van der Heijden. Met een hert erop dat verlangt naar water. En dan staat er die mooie psalm bij. Dat we verlangen om in Gods huis zijn naam te verhogen. Dankjewel Nanda, daar mogen we over nadenken. Het verlangen om de Heer groot te maken, maar gelukkig mag dat ook vanuit onze huizen. Ontvang de zegen van de Heer onze God, die ik in zijn naam op uw hart en leven mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.